Dit is het land van Ierduk.
In plaats van te zeggen, wat is er aan de hand, weet je wel, wat is het probleem? Nee, hoe voel je je?
Dat zal je in Frankrijk nooit horen.
Een podcast van De Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
Hoe kun je tot consensus komen met een zuil die zegt, ja, dat doen we nu wel, maar over 20, 30, 40 jaar hebben wij hier gewoon de macht. Dat is letterlijk wat Erdogan heeft gezegd. Democratie is een trein, je gaat erop zitten en op een gegeven moment stap je weer uit, dan heb je de absolute macht.
Met Wierduk en Kleis Jager.
Dag Wiert.
Ja Kleis, je bent er ook weer eens na enige tijd.
Ja, ben er ook weer.
Nou, gezellig. Dan, ja. In een volle podcast vrees ik, want er is van alles gebeurd deze afgelopen week.
Ja, laten we beginnen met het kalifaat Brussel.
Oh, ja, wil je niet eerst met Iran en Israël beginnen?
Nou, of, vooruit. Laten we eerst met Iran beginnen.
Ja.
De aanval van Iran is door ongelooflijk veel mensen als onbeduidend afgedaan. Hè? Het was allemaal, het had eigenlijk weinig om het lijf en het was niet eens bedoeld om schade te veroorzaken.
Ja, dat is natuurlijk het merkwaardigste van wat daar gebeurde zaterdagavond. Iran stuurt meer dan 300 projectielen op Israël af, drones en ballistische raketten en cruise missiles, notabene kruisraketten. En die worden dus dankzij Iron Dome, maar ook dankzij de steun van Verenigde Staten en Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk en Saudi-Arabië en Jordanië, worden die, dus Arabische landen ook, worden die raketten onderschept. Het verreweg het grootste gedeelte, iets van 90% of 99% of zo wel. Hè? Wat dus een enorm succes is. Hoewel er wel een meisje, een Bedouïne meisje, zwaar gewond is geraakt. Hè?
Het enige slachtoffer.
En vervolgens, wat je dan ziet. Kijk, op zaterdagavond dachten we allemaal, nou dit is het. Hè? Als Israël gaat terugslaan, ja, dan staat die hele regio in de fik. En dit is dus die aanval van Iran. Is ook absurd. Als president, omdat het nooit eerder is gebeurd dat Iran rechtstreeks op deze manier Israël heeft aangevallen. Hè, zogenaamd als wraakactie voor de dood van een hoge officier van de Revolutionaire Garde. Die had zich met een aantal anderen in Damascus verscholen, zeg maar. De hele tijd wordt gezegd in onze media ook een ambassade. Is helemaal niet zo, het is gewoon een militair gebouw. En dat is die, die man die onder andere het brein is achter 7 oktober.
7 oktober, ja.
Die man is dus verantwoordelijk voor de buitenlandse contacten van Iran, voor de proxies, zoals het heet. Contacten met Hezbollah, met Jemen, met Hamas.
Ja, het was een precisiebombardement. Hè? Je zag dat precies dat gedeelte waar hij zat,
ja,
weggevaagd en de rest stond er nog.
Juist. En vanuit westerse ogen, is dat gewoon een groot succes. Moeten we denken, wat goed dat Israël dat tuig daar uitschakelt.
Ja.
Dat verantwoordelijk is voor terreuraanslagen op onschuldige burgers, zoals op 7 oktober.
Ja.
En dat niet alleen, ook voor het afvuren van al die raketten de hele tijd door Hamas en Hezbollah en zo. Mm. En in plaats van dat ook in onze media en dat onze commentatoren zeggen, nou, dat hebben die Israëli's weer goed gedaan, hè? Die doen dat ook voor ons, want wij hebben ook last van het tuig.
Ja.
Wordt er gezegd, volstrekt illegaal, onacceptabele aanslag.
Ja.
En dan echt allemaal mensen ook op de sociale media en zo, die dan zeggen, ja, Iran staat volledig in zijn recht om wraak te nemen.
Ja. Ja.
Dus zo denken die mensen. Vervolgens blijkt Israël en het Westen weer militair volledig superieur te zijn. En onderscheppen ze al die raketten. En wat gaan ze dan zeggen? Ja, dit was ook geen serieuze aanval. Dit was een soort luchtvuurwerk, een soort luchtballet of zo.
Ja, maar ook militairen zeggen het, hè?
Precies, daar wilde ik op komen. Dan kijk je dus, hè, bij vergissing dus naar die talkshow of zo.
Mm.
En dan zie je daar gewoon hoge Nederlandse militairen ook precies dit zeggen. Ja, nee, dat moeten we allemaal niet serieus nemen. Het was niet de bedoeling van Iran om werkelijk schade aan te richten.
Maar zit er iets in? Want het lijkt er ook wel een beetje op dat Iran niet gebaat is, hè, bij een al te harde tegenreactie van Israël. Dus zou je zeggen, misschien hebben ze het dan in de hand willen houden. Is het ontworpen?
Nou ja, het hele frame werd zo geplaatst. Zo van ja, maar Iran wil helemaal niet een regionale of zelfs een wereldoorlog. Ze hebben zelfs Israël en de Verenigde Staten gewaarschuwd voor die tijd. Voordat ze dus die raketten gingen afvuren en zo. En volgens komt die John Kirby daar, die woordvoerder van Amerikanen in dit geval. En die zegt, nou, we zijn helemaal niet gewaarschuwd. Er is wel iets gezegd, maar er is helemaal niet gewaarschuwd voor op het tijdstip waarop en dat deze massale aanval eraan zou komen. Dus dan zei je, dat hele frame klopt niet. En dan zie ik die bouwmeester, zo'n hoge Nederlandse officier, en die zit dan aan zo'n talkshowtafel en die zit ijskoud dus gewoon het frame van Iran over te nemen.
Ja.
En bij hem aan tafel ook. En er zitten geen mensen die zeggen, hoe kom je daar nou bij? Weet je? Kijk eens wat de Amerikanen zeggen. Of hoe kun je nou... Ik sprak met de Israëlische ambassadeur deze week. Ik was bij hem op de ambassade voor een interview en zo. Hij heeft een familie. Zijn vader is 99. Die woont er in een of andere flat appartement. En die man is natuurlijk slecht ter been. En de lift doet het niet. Bij dit soort aanvallen mag je niet in de lift, geloof ik. Dus dan moet je echt via die trappen naar beneden. Dat kan die man niet. Dus die man, en naar de schuilkelders bedoel ik, naar de kelder.
Ja.
Dus die man had tegen Modi Yefrim gezegd, de ambassadeur hier. Ja, Modi, laat mij maar zitten dan. Of ik blijf maar zitten in het appartement, want ik kan niet naar beneden. Ik kan al die trappen niet af. Dus God zegene de greep. En moet je voorstellen, die mensen zitten allemaal in doodsangst. Die denken, daar komt een heel cohort aan zwaar explosieve raketten die komen daaraan naar onze mensen. En die storten misschien wel neer op die flatgebouw waar mijn vader in zit. Hè? Of mijn vrouw, of mijn tante, of weet ik veel wat. Of mijn kinderen en zo. Hoe kun je dan aan zo'n talkshowtafel zeggen, ah joh, het stelde niks voor, het was een beetje vuurwerk en zo. Die mensen die zaten in doodsangst. Hè? En sowieso, ik bedoel, het feit dat Iran zo krankzinnig veel projectielen op Israël, onze bondgenoot, afvuurt, dat moet toch een reden zijn voor hoge alertheid en niet voor dit soort rare grapjes. En jij vraagt van, heeft Iran de baat bij? Ja, natuurlijk hebben ze de baat bij. Daarom zeggen ze dat nu ook, weet je wel. Terwijl ondertussen, als je kijkt wat er dus in die raketten zat, en zo aan explosief materiaal, daar hadden ze gewoon hele vetgebouwen mee kunnen opblazen. Maar ja, als jij zo voor het oog van de wereld te kijk wordt gezet, omdat die Iron Dome en gewoon onze westerse luchtmacht jouw raketten uitschakelen, dan ga je natuurlijk zeggen, ja, het was niet helemaal serieus bedoeld. Ja. Wacht maar, we hebben nog een wonderwapen. Daar hebben ze nu over. Hè. Er komt nog een wonderwapen aan.
Hoe komt het dan dat het frame zo'n succes is?
Omdat dus... precies, dat is dus de juiste vraag. Daar kun je over na gaan denken. En dan de enige conclusie kan zijn dat de Israëli's niet alleen niet slachtoffer mogen zijn, maar ze mogen ook niet succesvol zijn in het zichzelf verdedigen. Dus ze mogen niet zeggen, claimen dat ze slachtoffer zijn op 7 oktober. Want nee, daar is geen sprake van. De echte slachtoffers zijn de Gazanen, hè, die door de Israëli's zouden worden getrakteerd op genocide, wat ook niet zo is. Maar dat zijn de echte slachtoffers. Over 7 oktober heeft al bijna niemand het meer. Want ja, Joden als slachtoffer, ja nee, dat willen we niet. Vervolgens zijn die Joden ook nog eens een keer super succesvol in het uitschakelen van een wraakactie door de kant van Hamas, Palestijnen, Iran. Ja, dat mag je dus ook niet zeggen. Oh, wat zijn de Joden opeens succesvol? Want ja, dat past ook niet in het frame dat de Joden daders zijn. En die daders die moeten erop gewezen worden dat ze daders zijn. En ze moeten ook natuurlijk gekleineerd worden. En je kleineert ze door te zeggen, ja, maar dit was precies de bedoeling van Iran. Hè? Jullie zouden die raketten uitschakelen.
Ja.
Hè? Doe er maar stoer over. Verder stelt het helemaal niks voor. Eigenlijk is Iran hier juist de verstandige actor. Want hè, die hadden eigenlijk gewoon jullie helemaal naar de hel kunnen bombarderen. Hebben ze niet gedaan.
Ja, dus de aard van dat regime wordt ook volledig over het hoofd gezien eigenlijk.
De aard van dat regime. Ik zal je vertellen over de aard van dat regime. Want mensen bagatelliseren inderdaad die theocratie. Hè. Dat is dus een criminele, sadistische theocratie. Waarin een Iraanse bekende van mij, die vertelde mij van de week, want die is gevlucht, haar familie is gevlucht toen zij zo begin 20 was. Die vertelde over een bevriende familie. En het was een dissidentenfamilie. En de dochter daarvan, die was ter dood veroordeeld om iets. En als je daar als vrouw ter dood wordt veroordeeld, dan kun je niet als maagd... Je mag niet als maagd ter dood worden veroordeeld. Dus wat gebeurde er met dat meisje? Die werd eerst verkracht. Pas nadat ze was verkracht en dus seks had gehad en niet meer maagd was, kon ze ter dood worden veroordeeld. Wat dus ook gebeurde.
Ja.
En dan moet je voorstellen, dan ben je de ouders van dat meisje, weet je wel. En je weet, wel, dat vertelde deze kennis mij ook. Je weet het moment waarop dit gaat gebeuren. En je bent vader en je loopt door je huis. En je weet je geen raad. En je weet, nu wordt mijn dochter verkracht. Ja. En over een paar dagen wordt ze ter dood gebracht. En dit regime, weet je wel, dat wordt dan door moslims in Nederland en door linkse mensen in Nederland verdedigd. Want de Zionisten, dat is pas erg. Dat denk je dan, waar in godsnaam zijn we in terechtgekomen dan? Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk in Nederland dat dit verhaal bestaat? En het ergste is inderdaad, Niet alleen dat dit gewoon groepjes activisten zijn uit de moslimwereld en uit die linkse wereld, die dit lopen te schreeuwen op onze universiteiten en in onze straten, zo wat al erg genoeg is. Ja. Maar dat er dus ook gewoon onder die in die legerleiding en zo, en bij commentatoren ook, die zich opwerpen als Iran-expert of Midden-Oosten-expert en zo, wordt dit verhaal ook gewoon opgehangen. En wordt er ook net gedaan alsof Iran geen schurkenstaat zou zijn. Ja, weet je, dan heb ik toch 100 keer liever die Amerikanen die het gewoon heel duidelijk daarin zeiden. Hè? Ja. En je moet natuurlijk wel weten te onderscheiden wat goed en kwaad is. En ook al heb je kritiek op Israël, en er is heel veel gerechtvaardigde kritiek natuurlijk op Netanyahu en die ultra-orthodoxe types bij hem in zijn regering en zo. Ja. Want dat is ook verschrikkelijke mensen zijn. En vooral ook die setters daar op de Westbank en zo. Wat gewoon vuige racisten zijn ook, weet je wel. Die Joden daar op de Westbank die daar Palestijnen overhoop schieten en zo. Dat is ook tuig. Maar er is een verschil tussen het Israëlische systeem, wat een democratie is, en ook de cultuur zelfs ook, die zeg maar die rechtsstaat ook toch voor een heel groot deel, zelfs onder in de dramatische omstandigheden waarin Israël verkeert in het Midden-Oosten, met al die oorlogen, al die vijanden en zo, zijn ze in staat geweest om de democratische rechtsstaat overeind te houden. Het zijn gewoon verkiezingen, je kunt die niet aan jou weer wegstemmen en zo. Het zijn grote demonstraties tegen zijn regering. Het is in principe gewoon een liberale democratie. Er is een verschil tussen dat systeem en die mensen en tussen Hamas en die Ayatollahs in Iran. Ja. En als je dat niet ziet, als je dat op één niveau gaat stellen, dan ben je gewoon, je bent moreel je kompas kwijt, maar je bent ook gewoon analytisch gewoon de weg kwijt. En tot mijn grote verbazing zitten dus allerlei van dat soort types maar aan die talkshow tafels. En ze worden ook door die presentatoren ook helemaal niet tegen. Er is niet één presentator die zegt, joh, wat zeg je nou? Hoe kom je hierbij?
Ja.
Niemand. Dan denk je toch, what the fuck man, waarom gebeurt dat niet? Ik win me erover. Ik vind het heel zorgelijk. Ja. Na 7 oktober is er zoveel duidelijk geworden over de staat van ons land en de staat van onze media, politiek. En of we dat überhaupt nog kunnen fixen, joh, dat vraag ik me af. Dat wordt nog een hele grote opdracht voor generaties na ons. Althans na mij, jij bent jonger dan ik.
Ja, je bedoelt de kloof tussen wie precies? Wat wil je fixen?
Die kloof, maar ook die kloof en die samenleving eigenlijk, die dus zo gepolariseerd is en waarin hele luidruchtige minderheden, zoals die ik net noemde, hè, die eigenlijk pro-Hamas types, gewoon het debat kunnen monopoliseren. En zozeer dat ook mensen van wie je verstandige analyses zou verwachten en rationele analyses en zo, zich kennelijk zozeer laten beïnvloeden en misschien intimideren, maar in ieder geval intellectueel laten beïnvloeden, dat ze geneigd zijn om dat soort narratieven, zoals het heet, ook over te nemen.
Ja.
En gewoon geen ruggengraat tonen en de rug niet recht houden, weet je wel. Dan moet je al helemaal af, dan moet je al naar het milieu van conservatief christelijk rechts en zo, waar mensen natuurlijk wel gewoon standvastig zijn in hun opinie, zeker over Israël.
Ja.
En dan kom je daar terecht. Ik bedoel, iemand als zo'n Boekenstein, laten we eens een voorbeeld noemen. Zo'n Arend-Jan Boekenstein, totaal dwaallicht. Die dus wel gezien wordt in bepaalde milieus. Nou, is toch wel een soort intellectueel. En ach, hij komt uit
redelijk.
Redelijk, komt voort uit de VVD, weet je wel. Dan denk je, nou ja, dat is wel te doen en zo. Is geen linkse jongen en zo. Bijna alles wat hij over dit conflict, wat ik zie van hem en hoor van hem, is geraaskal. En waarom doet hij dat? Omdat hij eigenlijk de hele tijd het verhaal dat Israël wel eens in zijn recht zou kunnen staan vanwege 7 oktober. En dat Israël, wat een belangrijke bondgenoot is van ons nogmaals, en dat Israël haalt voor een groot deel ook voor onze kolen uit het vuur tegen de politieke radicale islam. Tegenover het islamisme staan ze. Het feit dat zij dat doen en dat je dat mogelijk herkend en erkend zou worden in onze samenleving, daar verzet hij zich tegen.
Ja, Boekenstein, die zei, zag ik, dat 7 oktober is een reactie op het beleid van Israël.
Dat bedoel ik.
Hij ziet dat los van het feit dat verzet tegen Israël al heel lang in jihadistisch vaarwater zit. Waardoor het enorm gevaarlijk is voor iedereen. Eigenlijk.
Kijk, als je zegt dat 7 oktober een reactie is op wat dan ook, dan ben je 1 stap verwijderd van de analyse dat de Holocaust een reactie was op iets. Namelijk op het vermeende dominantie van Joodse bankiers en rijke Joden en invloedrijke Joden in de hele wereld. Naast ook nog eens keer de bolsjewistische Joden die zogenaamd de macht in de Sovjet-Unie hadden gegrepen. Hè? Want de bolsjewisten, ja, er waren ook allemaal Joden immers. Dus zowel de bolsjewisten waren Joden, bolsjewieken, die grepen in de Sovjet-Unie de macht, als de bankiers op Wall Street en elders waren Joden. En die bedreigden als 2 conksies, zeg maar, de vrije wereld van niet-Joden. En vervolgens ontstaat daaruit de Holocaust. Dan kun je zeggen, oh ja, nee, maar die Holocaust was een gerechtvaardige reactie. Hoe kan nou 7 oktober, ik heb die beelden gezien, die slachting daar, die kinderen, die arme kinderen. Hoe kan nou 7 oktober of wat dan ook een reactie zijn? Dat kan niet, want je hebt met pure barbarij te maken. En dit bedoel ik als een of andere, laten we maar weer zeggen, eencellige dit zegt, op een universiteit in Maastricht of elders, Amsterdam, noem maar op, dan kun je altijd nog zeggen, ja, die weten niet beter. Die zijn totaal geïndoctrineerd, ja. Die woken gekken, oké, die weten niet beter.
Van Boekestein verwacht je dat niet.
Mensen, kijk, het gaat niet alleen om Boekestein, maar mensen als hij, daarvan zijn er zoveel. En dan, je zou het niet moeten verwachten. En inmiddels verwacht je het wel. En dat bedoel ik van, gaan we dit nog fixen dan? Want zij geven ook les aan mensen, aan studenten. Dus ze vergiftigen gewoon generatie studenten met dit soort raaskallerij, weet je. En omdat er dus nooit, en dat is wel een mooie overgang naar Brussel, omdat er dus nooit intellectueel tegenwicht aan hen wordt geboden, aan die tafels, in de media, alleen maar op sociale media, hè, zoals op Twitter en zo, dringt dat andere geluid ook niet door. Kijk, het andere geluid had natuurlijk vertolkt kunnen worden door mensen als Baudet en zo. Maar goed, daar gaan we niet meer over hebben. Die komen niet meer aan die tafels. Bij de boeren zit niet echt de boerenpartij om op dit dossier. Alleen Mona Keijzer doet dat, weet je wel. Wilders doet dat, maar ja, die doet dat dan weer zo schreeuwerig. Dan nemen mensen hem niet serieus. Of ze gaan proberen hem te saboteren dat hij überhaupt in een coalitie komt. Dus het echte intellectuele debat, zoals, nou ja, jij weet wat wel in Frankrijk wordt gevoerd bijvoorbeeld, of in Duitsland, kan hierdoor niet plaatsvinden. En juist de mensen die dat zouden moeten initiëren en moeten willen voeren, ja, die zoals die Boekestein, ja, die glijden dus helemaal af. En Dat is wel heel Nederlands volgens mij.
Ik geloof dat we het moeten doen met Huub Stapel. En niks ten nadele van
Huub
Stapel.
Dat is een acteur.
Maar dat is een acteur.
Ja. En inderdaad, allemaal juichen over Huub Stapel. Want die zegt iets, weet je wel. Dan denk ik, waar is dan zeg maar de intellectuele, conservatief-intellectuele gemeenschap met woordvoerders die dit wereldbeeld in ieder geval kunnen uitdragen of over het voetlicht kunnen brengen?
Ja. Nou, er zijn wel mensen zoals David Suurland, maar die zie ik niet aan die
tafels. David zie ik ook niet aan die tafels. Kijk, wij kennen natuurlijk allemaal mensen, hè? Machtert Allen en David Suurland. En noem op een heel aantal mensen, hele slimme, intelligente mensen die goede dingen zeggen. Maar die zie je ook niet aan die tafels. En dan af en toe wordt natuurlijk Naomi Mesterm uitgenodigd van Tsidi. En die doet dat prima natuurlijk. Maar zij is natuurlijk niet onafhankelijk, ze vertegenwoordigen Tsidi. Ja. En als je een Joodse iemand uitnodigt, die is ook niet onafhankelijk. Want als je Frits Baren, Frits kan het ook heel goed. Maar ja, Frits is Joods, het is emotioneel. Ja. Of zijn dochter Barbara, die wordt dan emotioneel en dan gaan we daar weer over hebben. Want dat is Barbara Barend emotioneel. En dan ga je weer voorbij aan de analyse, weet je wel. Ja. Het is zo.
En zo komt het maar niet tot een echt debat hierover.
Nee. Maar kijk, dat is natuurlijk ook de Nederlandse journalistiek. Ik hoorde van de week, we gaan zo meteen hebben over die pagina van mij. En ik hoorde daar ook een radioprogramma over. Die zijn er ook toevallig net op die plek waar ik was. En de eerste vraag dan van de presentatrice is van, en hoe voelde je je?
Dat is vreselijk Nederlands.
Hoe voelde je?
Ja, altijd hoe je je voelt. En
ja, in plaats van te zeggen, wat is er aan de hand, weet je wel? Wat is het probleem? Hoe voel je je?
Dat zal je in Frankrijk nooit horen.
Het is kom op, iets.
Nee.
Dat kan toch niet, ja? Nee. Wie hast du dich gefühlt in Duits? Ja. Dat zul je gewoon echt niet doen. Als je dat zou vragen als presentator in Duits, wie fühlst du dich?
Ja.
Dan kijkt iemand aan jou aan die denkt, wie ben jij, joh?
Ja.
Wil je hem nog helemaal goed? Ja. Maar goed, we gaan naar die National Conservatives. Want dat is dus een heel goed voorbeeld van eigenlijk wat ik hier net vertelde. Moet jij even uitleggen wat er aan de hand was daar in Brussel?
Nou, er zou een bijeenkomst worden gehouden van nationaal conservatieve intellectuelen en politici. En die bijeenkomst werd afgeschilderd in de Belgische media als een bijeenkomst van extreem rechts.
Ja, er waren dus gewoon normale conservatieve intellectuelen uitgenodigd, begrijp ik, hè? Zemmour, die was daar.
Zemmour, Nigel
Farage. Viktor Orban.
Suella Braverman. Ja,
van de Tories.
En nog een paar.
Nou, Viktor Orban zou ook komen, volgens mij. Die was er ook.
Dus dat, nou goed, afgezien van de vraag of je dat extreem rechts moet noemen of niet.
Nationaal en, Europees conservatief rechts.
Ja, ja. Dus niet zoveel aan de hand, maar de lokale autoriteiten, waaronder de deelraadburgemeester, zouden we kunnen zeggen, de burgemeester van Sint-Joost, ten Noode.
Ja, ja, maar dat moet je even uitleggen. Ja, ook, hè? Er is,
dat is het
Brussels
gewest. Het Brussels gewest heeft verschillende gemeenten. En die gemeenten hebben allemaal een burgemeester. En deze burgemeester is van Turkse origine.
Ja, Emir Kir heet hij.
Emir Kir.
Ja.
Heeft contacten gehad met de Grijze Wolven, ontkent de Armeense genocide en is ook om die reden uit de Socialistische Partij in Wallonië gezet. Maar goed, uitgerekend deze man wilde dus deze bijeenkomst niet laten plaatsvinden.
Ja, want die Emir Kir die had dus gezegd, de extreemrechts is hier niet welkom.
Ja.
Terwijl wat jij net vertelt, dat blijkt ook uit zijn Wikipedia-pagina. Hij is zoon van Turkse immigranten.
Ja.
Hij was in 2020 is uit de Socialistische Partij gezet. Ja. Omdat hij dus inderdaad een paar types van de Grijze Wolven gewoon had uitgenodigd. Ja. En had ontmoet en dat een hele leuke ontmoeting noemde. Dus dit is dus een Turk.
Ja.
Komt gewoon op neer. Hè? Ja. Zijn solidariteit ligt bij Turkije.
Ja.
Hij ontvangt Grijze Wolven. Nou, dat is gewoon echt zwaar spul.
Hij heeft ook goede contacten met Erdogan.
Ja, hebben ze dan ook altijd. Dus is bij de Socialistische Partij, maar ondertussen zijn ze dus Erdogan adept. Hè?
Ja.
Dat kan allemaal in die
treinen. Dat gaat samen.
En die gaat dan op het moment dat daar gewoon een keurige verzameling nationaal conservatieven bij hem wil komen, zegt hij, ja, maar dat kan niet.
Nee,
want ze zijn eurokritisch, had hij ook gezegd.
Ja, ze zijn eurokritisch en houden de conservatieve denkbeelden
op. Conservatieve denkbeelden op. Nou. Ja. Nee, maar,
maar het belangrijkste argument was dat er openbare orde problemen zouden dreigen.
Maar Nigel Farage zou voor ordeproblemen zorgen.
Ja, maar wat hier eigenlijk speelt is dat die lokale Brusselse Franstalige politiek, die staat onder sterke islamistische invloeden.
Ja.
Omdat al die partijen de moslimstem nodig hebben om te overleven. Nou, hoe kom je aan de stem van moslims? Dat doe je door zaken te doen met islamisten of met Grijze Wolven. En dan komen de stemmen naar je toe.
Ja.
Of je houdt rekening met gevoeligheden. Maar niemand kan eromheen. In een eerder stadium had ook de burgemeester van Brussel, Philippe Klose, de bijeenkomsten ook al willen verbieden.
Ja.
Dus dat geeft aan hoe ver dat gaat.
Ja, hier wil ik toch even wat gedetailleerder op ingaan. Want wat wij hier zien gebeuren is, kijk, je kunt zeggen, oké, dat is heel cynisch. Ze hengelen naar stemmen van de moslimpopulatie.
Ja.
Dus door dan zo'n ontmoeting, zo'n conferentie te verbieden, maak je duidelijk van, voor racisten is hier geen plek. Hè? Dat zeggen ze.
Ja, ja. En dat cordon sanitaire, dat wat ze in België hebben, dat komt zo'n Kier en anderen vreselijk goed uit.
Ja.
Je kunt daar de belangrijkste tegenstanders van islamisten in Europa, dat zijn die nationaal conservatieven.
Ja.
Dus die willen ze, als ze de kans krijgen, graag het zwijgen opleggen.
Ja, dat zijn de mensen zoals Wilders en Orbán.
Ja, de Wilders en de Orbán, dat is de grote vijand.
Ja.
Nou, die ze zullen het niet nalaten als ze een gelegenheid krijgen om die mensen dwars te zitten.
Ja. Maar wat ik wilde zeggen nog is, deze mensen, die hebben dus de democratie gebruikt om uiteindelijk burgemeester van zo'n deelgemeente te worden en zo. En die blijken dus telkens weer zelf geen democraten te zijn.
Ja.
In Nederland hebben we dat gezien met Ahmed Marcouch.
Ja.
Die ook telkens over op de grens balanceert van wat democratisch verantwoord is. Want niet, hij zoekt die grens bewust op. Omdat zijn solidariteit, dat kunnen we zo langzamerhand wel stellen, niet bij de Nederlandse liberale democratie ligt, maar veel meer bij de UMA, de islamitische gemeenschap.
Bij de gemeenschap, ja.
He, en daardoor zit hij telkens de grenzen, die grenzen te pushen van onze democratie, zodat hij zijn agenda door kan drukken.
Ja,
Dat doet die Kier hier dus ook op een volstrekt belachelijke manier. Want het is open, zo openlijk, totaal openlijk hypocriet. Dat het bijna lachwekkend is. Als het niet zo zorgelijk zou zijn. Omdat, zoals Ayaan die schreef. Ayaan Hirsi-Ali schreef hier een goed stuk over. Hoe kan het in vredesnaam zover zijn gekomen. Dat in de hoofdstad van Europa, Brussel. Waar de EU is gevestigd. Een samenkomst van mensen met volstrekt. Democratische opvattingen, hoewel conservatief, kan worden verboden. En daarom wilde ik het hier ook over hebben met jou. Heel veel Nederlanders en misschien ook wel luisteraars van deze podcast, die begrijpen niet hoe zorgwekkend dit allemaal is. Kijk, dit is dan zo'n highbrow event, weet je wel. En je weet, het gaat inderdaad aandacht opleveren en publiciteit en vervolgens, omdat het zoveel publiciteit opleverde, kon het wel doorgaan. Het werd, maar ze waren al in de derde venue. Hè. Ze waren dus al uit zalen geweerd.
Ja.
Dit was al een of ander achterafzaaltje in dat St. Jos, waar die vent dan, die Kier dan toevallig de burgemeester is. En die zegt dan ook nog eens een keer, ja, gaat niet door, weet je wel. Gaan we niet doen.
Ja.
Wij weten dit, omdat het zo in de publiciteit is gekomen. Maar ondertussen, ook in Nederland, vinden dus allerlei momenten plaats van islamisering, zelf-islamisering, zelfcensuur, het zwijgen opleggen. Hè. We zagen het van de week die agenten doen. Ik meen dat het, waar was het in Rotterdam, waar was het ook weer, waar dus al die moslims, in Den Haag meen ik, waar al die moslims in een publieke ruimte gingen bidden.
Ja.
Lagen ze allemaal op hun knieën.
Het eind van de Ramadan.
Eind van de Ramadan, hè, feest, groot feest.
Ja.
En dat moeten we ook allemaal weten.
Geen suikerfeest.
Nee, het moeten we ook wel allemaal precies weten hoe dat heet en zo. Eid al-Fitr.
Ja.
En dan moet je Eid Mubarak zeggen en zo. En dan, fijn suikerfeest allemaal. En dan liggen ze daar in de publieke ruimte, zitten ze op hun knieën. En de politie zat daar koffie te schenken.
Ja.
Bij notabene in de buurt van een moskee die nogal dubieuze, waaruit nogal dubieuze geluiden hadden geklonken. Ja. Hè? Ja. Dezelfde politie die de hele tijd maar op iftarmaaltijden aanwezig is om zo te verbinden met de islamitische gemeenschappen. Ja. Dus die zelf-islamisering van de politie en al dat soort diensten waar, zeg maar, hè? Het probleem daarmee is, er lopen mensen rond die niet al te hoog geschoold zijn, maar wel denken, ja, maar kijk, mij eens met mijn laarzen in de klei staan. Ik weet precies, hè, wat de Marokkaanse gemeenschap of de Turkse gemeenschap of de Eritrese gemeenschap, wat zich daar afspeelt. Ik zit in die gemeenschappen, ik ben van goede wil, ik ga naar de iftar.
Ze zien het natuurlijk als een investering in de contacten.
Investering die dus nooit wordt terugbetaald.
Ja.
Heel soms, als Marokkaanse vaders dan wat zeggen tegen die kinderen, zo van, je moet de straat niet opgaan. Of als ze, ik ben wel zelf meegeweest met zo'n burgerwacht s'avonds. Ik meen dat het in Gouda was of zo. Dan gaan die Marokkaanse vaders de straat op om die schoffies daar wat in toom te houden. Ja, prima allemaal.
Ja.
Maar deze mensen begrijpen niet dat in die end is ook het doel van deze gematigde leuke vaders, die ze dan koffie schenken en zo. Het doel is loyaal te zijn aan die umma. En als die groot genoeg is, en als die voldoende publieke ruimte in bezit heeft genomen, als ze voldoende meester zijn van de straat, dan gaat er opeens een hele andere sfeer heersen, die dus gewoon niet tolerant is, zeker niet tolerant tegenover westerse niet-islamitische vrouwen, zeker niet tolerant tegenover LGBTQ en ook transgenders en zo. Gewoon niet. En door daar dan koffie te schenken of dit soort bijeenkomsten te verbieden, zoals in Brussel, faciliteer jij dus een ontwikkeling die al in heel snel tempo overal om zich heen grijpt. Hè? En dan moet ik altijd weer naar Frankrijk en naar jou, omdat jij Frankrijk-expert bent, om dan de dappere mensen een glimp op te vangen. Het is maar een kleine glimp van dappere mensen die zich wel hiertegen verzetten en die dat ook nog eens een keer op een intellectuele, intelligente manier kunnen. Zoals die dame die jij aanhaalde voordat we dit gesprek begonnen. De sociologische, meen ik. Hè? Wat is zij ook alweer?
Ja, zij was op de bijeenkomst in Brussel.
Ja.
Ze zou daar spreken.
Ja, noem nog even haar naam.
Florence Bergeau-Blaclair.
Jij hebt haar ook geïnterviewd,
ja,
toch?
Ja, ja. Ik ken haar een beetje en ik heb haar vaker gesproken.
Wie is zij?
Zij heeft onderzoek gedaan naar de strategie van de moslimbroeders in Europa.
Juist.
Zij legt uit hoe het werkt. He, je hebt salafisten, die kan je duidelijk herkennen aan hun gewaad en aan hun baard en dat soort zaken. Moslimbroeders die zien er westers uit. Die dragen een jasje, zoals jij nu.
Ja.
En hebben een keurig...
keurig getrimd baardje,
een
hè?
Keurig getrimd baard.
Van denken en zo.
Ja, ja. Ja. En die spreken dus een andere taal. Maar de agenda lijkt verdacht veel op die van de salafisten.
Ja, het is gewoon één islam.
Er is één islam. Ja, er zijn natuurlijk wel verschillen. Maar goed, moslimbroeders en salafisten zijn leden van dezelfde islamistische familie. Dat wil zeggen dat ze alles proberen om het ongelovige Europa sharia-compatibel te maken.
Ja.
Dus dat je het taboe van de belediging op het profeet, dat je dat eventueel in wetgeving...
Nou, dat zie je mensen als Marcouchens ook propageren.
Ja, ja, nou, ja,
Koranverbranding.
Ja, of je hebt die premier van Schotland die dergelijke dingen...
Ja.
Die eigenlijk hetzelfde probeert via de omweg van die haatwet.
Ja, precies.
Hè? En dus hier en daar lukt dat dus vrij aardig.
Ja.
Hè, ze dringen eigenlijk hun taboes op aan ons, zodat wij ons ook inhouden en een beetje gaan gedragen.
Ja. Ja, overigens hadden we een fragmentje van Nigel Farage toen hij helemaal verbolgen was dat dat ze daar er bijna uit werden gegooid.
Ja, en Seymour was ook heel boos.
Ja.
I hadn't expected to be welcomed exactly with open arms by this community, but what happened today was truly extraordinary.
Nigel Farage was a keynote speaker at the event, and he was on stage as police arrived to try and close it down.
The police are outside the door as I speak. They will not let anybody else in. You know, I've experienced cancel culture personally here. I've had, you know, restaurants wouldn't serve me in Brussels in my last days as an MEP, coffee bars, even the pub I used to use, so I couldn't go there anymore.
Nou ja, je hoort Farage ook zeggen, ja, dit heeft hij eigenlijk nog nooit meegemaakt op deze manier. Terwijl het toch overal gecanceld is, tot en met zijn café, het café in Brussel waar hij af en toe naartoe ging. Want hij zat toen in het Europees Parlement, weet je nog.
Ja.
Ja, nu natuurlijk niet meer vanwege Brexit. Nou ja, en dan zie je dus inderdaad wel de urgentie ervan. Hè? En wat jij net zei, dat moeten mensen zich ook realiseren. Op verschillende manieren worden onze westerse liberale democratieën hiermee geconfronteerd. Laat ik niet zeggen, er worden pogingen ondernomen ons het islamisme door de strot te duwen, maar dat is wel wat ik bedoel.
Ja, want onze collega Silvan Schoonhoven, die had twee mooie verhalen in de krant over haatimams.
Juist.
En dat zijn dan duidelijk herkenbare haatimams.
Ja, vooral
ze hebben een baard, ze hebben een flinke baard en ze zien er...
haatimam-achtig uit.
Orientaals uit. En dan dat herkennen we allemaal van... Oh ja, dat is... dat
vooral
is
die ene Mansouri of zo heet die dan haat op de Joden... wat ze aan het prediken was in de blauwe moskee. Hè?
Ja.
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 Ja. En dan... En die riep gewoon op... Nou ja, en die is gewoon eerlijk. Die zegt, luister eens, volgens de islam moeten wij Joden haten. En niet alleen Joden, ook alle ongelovigen moeten we haten.
Ja.
En er is pas rust, hè, dat is toch dat kernprincipe van de islam. Er is pas rust als de islam overal heerst.
Ja,
hè, dan is iedereen is moslim, niemand staat elkaar meer naar het leven. Er zijn geen ongelovige honden meer, er zijn geen Joden meer.
Ja.
Iedereen, ja, een al blijdschap.
Ja.
De vinger kan omhoog, hè, die ene.
Ja,
ja. En dit is wat zo'n man gelooft. Dus het verbaast me totaal niet dat hij dit predikt. Maar ja, vervolgens ontstaat er weer consternatie. Want Silvan schrijft dit in de krant. Oh, de Telegraaf.
Ja, en dan zegt Leo Lucassen van de Telegraaf... geeft een megafoon aan één maloot.
Ja.
Van het is altijd die ene gek die het verpest voor de rest.
Ja.
Maar ja, we hebben natuurlijk te maken met... vreselijk veel maloten, tussen aanhalingstekens.
Nou ja, kijk,
het wordt tijd dat mensen eens gaan zien dat islamisme een veel bredere aanhang heeft dan je zou denken.
Nou, precies dit, Kleis, want kijk, zo'n haatbaard in zo'n blauwe moskee. Dat, wat jij zegt, dat is zichtbaar. Hij is gewoon volstrekt eerlijk. Hè? Ik heb een leuke anekdote. Kan er even, ja?
Ja, natuurlijk.
Ik zat op een podium met El Forkani. Dat was destijds de jongeren-imam. Ja. Die deed zich ook voor als heel vlot.
Ja, dat is een echte moslimbroeder.
Ja, echte moslimbroeder. Maar dat wist ik wel. Bij het publiek dacht, oh, dit is een hele gematigde moslim.
Ja.
Ik zat een keer op een podium met hem ergens in zo'n provinciestad ergens. En een echte oude moslim. De lokale imam. Weet je wel, die gewoon eerlijk is. En die gewoon zegt, vrouwen moeten hoofddoek op en geen gelul en zo. Toen zei ik tegen die Forkani om hem een beetje uit te dragen... van zeg, kennelijk, als jij dan zo verwesterd bent en zo... dan vind je het waarschijnlijk ook prima als moslima's geen hoofddoek op doen en zo. heel verhaal eromheen draaien. En dan uiteindelijk, ja, misschien wel, misschien niet. Zegt die oude imam uit die provinciestad, die zegt van, ja, wat lul je nou? Ze moeten gewoon hoofddoek op.
Ja.
Die was gewoon eerlijk, weet je wel. Dus, en die vakaan helemaal boos, zo, weet je wel, betrapt.
Ja.
En dat is het natuurlijk. Kijk, en waarom zeg ik dit? Omdat
salafisten zijn ongeduldige moslimbroeders.
Die zijn, ja.
Zijn...
Nou, kijk, nee. Kijk, we hebben in Nederland nou bijvoorbeeld ook die Emine Oehoer, die trouwcolumnist, hè?
Ja.
Die ook altijd in totaal wollig taalgebruik zal gaan zeggen, ja, maar die ene haatbaard daar in de blauwe moskee, ja, die vertegenwoordigt niet de islam.
Nee.
Hè? En waardoor mensen weer gaan twijfelen.
Ja.
Terwijl zij is gewoon één van het hele peloton aan islamitische, ofwel geestelijke leiders of politici.
Ja, zij is echt een influencer.
Zij is een influencer of inderdaad columnisten of anderszins die de weg vrijmaken.
Ja.
Die de weg aan het plaveien zijn voor een nog veel grotere invloed van de islam.
Ja, je hebt gelijk, het kan op verschillende manieren. Forcani is een mooi voorbeeld, want na de onthoofding van Samuel Paty in Frankrijk heeft hij er in Nederland voor gepleit om godslastering strafbaar te stellen. Hij vond dat we het daar maar eens over moesten hebben.
Nadat Paty dus, uit naam van de islam was onthoofd.
Dus je hebt mensen die schudden aan de boom. Hè?
Ja.
Dat zeiden ze in Spanje vroeger altijd als het over de ETA ging. Je hebt mensen die schudden aan de boom en anderen rapen de noten op.
Ja.
Dus Forcani stond daar om de noten op te rapen.
Precies. Maar ja, dat precies wat jij zegt, dat soort beweging als ETA, maar ook in Ierland natuurlijk. Ja. Hè, dat je politieke tak.
Ja, je hebt een politieke tak en een militaire tak. En die politieke tak kan altijd afstand nemen van dat geweld. En de andere keer weer het goed praten.
Ja.
Heel ambivalent en heel gevaarlijk.
Maar je hebt een gezamenlijke agenda.
Ze hebben een gezamenlijke agenda.
En dat is in dit geval de islamisering van West-Europa. Ook van Amerika trouwens, maar goed, er zijn ze nog niet zover.
Ja.
Ja, gewoon, de islam moet heersen.
Uiteindelijk. Dat kan natuurlijk. Ze begrijpen vaak wel dat niet morgen of volgende maand het geval zal zijn. Maar dat is
over een generatie of zo.
Dat is wel het doel. En tot die tijd moet je in ieder geval proberen om ervoor te zorgen dat zo'n samenleving zich houdt aan de taboes van de islam.
Ja, precies.
Dat hele boa-kwestie met die hoofddoek, dat is natuurlijk heel erg symbolisch. Want zoveel vrouwen die met een hoofddoek bij boa willen worden, zullen er niet eens zijn.
Nee.
Maar het gaat om de zichtbaarheid, om de erkenning van de hoofddoek.
Het gaat in het geval van de boa, precies wat jij zegt, erom dat als jij erkent dat die islamitische vrouwen die hoofddoek mogen dragen in hun functie van vertegenwoordiger van de staat, dan mee islamiseer jij die staat voor een deel alvast.
Ja.
En daarom is het zo'n enorm principiële kwestie. En daarom is het zo verschrikkelijk dat wij burgemeesters hebben zoals Mark Koesema, ook Sharon Dijksma in Utrecht en ook Femke Halsema is volgens mij en anderen. Hè,
ja, het is heel erg.
Die zeggen,
jammer.
Doe maar.
Ja.
En zeker iemand als Femke Halsema, die in potentie een intellectueel is, die dat doet, dat is het verraad van de klerken.
En
die pleegt daar echt verraad.
Ja, zeker. Ze heeft vroeger vaak blijk van gegeven dat ze het probleem heel goed begreep.
Absoluut, ja.
En toch doet ze dit soort dingen, toch doet ze mee.
Ja, omdat ze dus...
Kennelijk kan ze politiek niet anders. Ik weet niet hoe ik dat moet...
Ze is natuurlijk omringd met de types Fatima Elatik en zo. Die haar permanent lopen te indoctrineren met die shit.
Ja, maar als zij die mensen nodig heeft om een of andere reden.
Nou ja, iemand als Tofik Dibi, gewoon een totale oplichter. Die is nog steeds in functie.
Ja.
Hè?
Ja.
Heeft allemaal verschrikkelijke dingen na 7 oktober getweet.
Die is
ambtenaar trouwens, nog even voor onze luisteraar, ambtenaar ergens in West, in Amsterdam.
Ja.
Adviseur of zo, beleidsadviseur. Heeft allemaal vreselijke dingen getweet en gezegd na 7 oktober. Blijft gewoon in functie zitten.
Ja. Er wordt wel gezegd van, kijk, Nederland is een beetje heeft een traditie van leven en laten leven. En het zou dan goed zijn om ruimte te geven aan die hoofddoek bij de politie of bij BOA's of waar dan ook. Alleen moet je realiseren, denk ik, dat het land verandert. Hè? En dan kan je, denk ik... Lijkt mij het intelligenter om te kiezen voor een meer Franse benadering. In plaats van voor de Britse. Want de Britten die plukken al geruime tijd de vangen vruchten, denk ik, van hun multiculturalisme.
Nou ja, we hebben natuurlijk altijd gedacht, Nederland is een consensus-samenleving. Er zijn allerlei verschillende groepen, katholieken, protestanten, socialisten, noem maar op.
Ja.
En met elkaar toch komen tot een consensus. Hè, de top overlegt met elkaar. We leven allemaal in zuilen. De top ook, maar die overleggen met elkaar. En daaruit ontstaat dan een soort gezamenlijk programma.
Ja.
Alleen, de moslimzuil is erbij gekomen. We hebben lang gedacht, die moslimzuil gaat net zo functioneren. Maar dat kan niet als je te maken hebt met een zuil die gewoon aanspraak maakt op overheersing. En dus hoe kun je tot consensus komen met een zuil die zegt, ja, dat doen we nu wel. Maar over 20, 30, 40 jaar hebben wij hier gewoon de macht. En dan schaffen we ook de democratie af. Dat is letterlijk wat Erdogan heeft gezegd. Democratie is een trein, je gaat erop zitten. Ja. En op een gegeven moment stap je weer uit. Hè, en dan heb je de absolute macht. Dus daar valt helemaal geen consensus samenleving mee te bouwen. En als je dat weet, dan moet je dus elk moment waarop dreigt, zeg maar, die ideologie bezit te nemen van jouw rechtsstaat en jouw rechtsstaat te infiltreren op een manier die ondermijnend is, zoals met dat gedoe met die hoofddoek bij politie en BOA, dan moet je daar natuurlijk de maximale weerstand aanbieden. En gewoon zeggen, gaan we niet doen. Weet je, gaan we niet doen. Wat Dylan Jessogus dus heel goed begrijpt.
Ja, zij begrijpt het.
Die komt uit die wereld, die kent die wereld. Die zegt gewoon, gaan we niet doen. Hè?
Ja.
En nu is voorbij ook gewoon, gesprek voorbij afgelopen, doen we niet.
Ja.
En telkens duiken er weer useful idiots op.
Ja.
Die zeggen, ja, laten we toch maar wel proberen. Weet je wel? Ja, het is nou ja, precies. Waar het hele gesprek gaat eigenlijk al daarover. Hoeveel zorg wij ons daarover moeten maken. Maar goed, we hebben niet de eeuwige tijd, Kleis. Want we moeten ook nog mijn donderdagse pagina.
Ja, je was in Apeldoorn.
Ja, Loenen, de gemeente
Vlakbij Apeldoorn.
Vlakbij Apeldoorn.
En daar is een vakantiepark dat weg moet omdat daar woningen worden gebouwd.
Ja, voor asielzoekers, zegt men.
Voor asielzoekers?
Nou, dat grondst daar nu natuurlijk.
Oh.
Maar ik ga het je uitleggen.
Ja. Nee, want ik dacht, nou ja, we moeten in Nederland veel woningen bijkomen.
Ja.
Dus ja, dit is begrijpelijk.
Ja.
Want die mensen moeten wijken.
Juist. Die moeten weg.
Ja.
En dit is
maar weer heel snel, geloof ik. Hè? Binnen een maand. Binnen een maand.
Ja, dus moet je je voorstellen. En dit is weer typisch zo'n verhaal waarin dus de burgerij, een deel van de burgerij, enorm clasht met de arrogantie van het openbaar bestuur. Je hebt daar een camping, annex vakantiepark. Daar staan allemaal staakcaravans, en chalets en zo, al decennia, sinds begin jaren 70. En daar zijn mensen ook permanent gaan wonen. Dat mag niet officieel, maar ja, Nederland gedoogland. Dus die gemeente Apeldoorn, die heeft dat decennia gedoogd. Daar woont één mevrouw, die is al 88, die komt er al vanaf begin jaren 70 en die woont er al 19 jaar permanent. Zo zijn er heel veel permanente bewoners daar. Ook omdat in Nederland met het woningtekort je geen woning kunt vinden. En daar kun je, zoals het meisje dat ik sprak, of een jonge vrouw die ik sprak, die heeft voor 30.000 euro daar een chalet gekocht. En die woont daar met haar vriend en diens kind. Omdat ze elders nergens terecht kunnen immers op de huizenmarkt.
Ja.
He, die staat weliswaar vanaf haar 18e al ingeschreven als woningzoekte, maar maakt geen schijn van kans, want die statushouders krijgen immers allemaal voorrang.
Ja.
Leo Lucas zal dit ontkennen, maar het is gewoon een feit.
Hij is wetenschappelijk waarschijnlijk zeer onverantwoord, ja, wat je nu zegt.
Allemaal. En wat is nu, schetst nu hun verbijstering eigenlijk, dat vakantiepark is verkocht aan de gemeente. En toen heeft de gemeente gezegd, jongens, we gaan op dit terrein nieuwbouw plegen en ook een beetje natuur en zo. En we willen dat jullie eruit gaan. En ook als je permanent bewoner bent, wat helemaal niet mag opeens, moet je er binnen een maand uitwezen. Dus Els, die vrouw die ik gesproken heb, die krijgt een brief waarin staat wegwezen binnen een maand. En als je niet weggaat, dan krijg je proces. Die mevrouw van 88, net zo, woont er ook permanent, zelfde brief. Tekenen of we slepen je voor de rechter. En mensen zijn natuurlijk enorm geschokt. En dan kun je wel zeggen, hè, wat heel veel gebeurt op sociale media, ze wisten waar ze aan begonnen.
Je weet dat het een onzekere toestand is. Hè?
Precies. Ja. Alleen als jij als gemeente al decennia dit gedoogt, dan vind ik het raar, en dat vinden zij dus ook, als dan op de eens diezelfde gemeente zegt, ja, nu moet je binnen een maand wegwezen, want je woont hier illegaal.
Ja.
Dat wisten ze toen ook. De gemeente heeft notabene zelfs, is daar op een gegeven moment op dat park gaan rondlopen om mensen te zeggen, je moet je inschrijven, want je staat nergens ingeschreven.
Ja.
Je moet je inschrijven bij de gemeente. En nu zegt de gemeente, ja, dat hebben we destijds gedaan, maar dat betekent nog niet dat ze er permanent mogen wonen. Dat is dus typisch die afgrijzelijke gedoogtaal in Nederland, waardoor niemand meer weet waar je nou aan toe bent.
Ja.
Mag het nou wel of mag het nou niet?
Ja, het is ook een beetje het idee van een overheid die die hard is voor de zwakke,
ja,
en zwak voor de sterke. Hè?
Nou, dat is ook heel goed gezegd, want dat is natuurlijk ook wat zij daar ervaren. Dat meisje met wie ik sprak, die zegt, luister, ik stem SP en ik ben helemaal geen rechtse hardliner of zo. En ik doe heel veel vrijwilligers en sociaal werk. Maar hoe kijk ik hierna? Ze zegt, asielzoekers komen binnen, die krijgen hulp. Als ze status hebben, krijgen ze een huis. Ze krijgen een uitkering. Ze krijgen een hele berg aan toeslagen. Ja. Ik werk me helemaal suf. Ik betaal me blauw aan belasting.
Ja.
Ik heb voor al mijn spaargeld een chaletje kunnen kopen. En nu krijg ik 727 aanbod om dat chaletje te verkopen voor €2700. Nou, ze heeft het 2 jaar geleden heeft ze dat chalet gekocht. En dan moet ik hem ook nog zelf helemaal ontmantelen, laten wegslepen. En nog eens een keer mijn hele tuin en zo overhoop halen. Want dat moet ook allemaal weg.
Ja.
Hoe kun je als gemeente dit nou rechtvaardigen? Dus ik heb natuurlijk de gemeente gebeld.
Ja, wat zeggen ze dan?
Nou, het duurde uren voordat ik een reactie kreeg. Dus ik zat al op een deadline. Dus ik had de hele tijd schietnoos op met die reactie. En zo. Nou, eindelijk ergens in de loop van de middag gisteren kreeg ik dan die reactie. Totaal niet zeggend, zo van ja, we hebben dit vakantiepark gekocht. Het was niet meer te exploiteren, het was te oud. Dus we hebben besloten om een nieuwbouw te gaan plegen. En de bewoners weten waar ze aan toe zijn. Ze zijn gewaarschuwd. We hebben hen met hen gesproken.
Maar waarom, als het maar om een paar mensen gaat, om hoeveel mensen gaat het? Dan kan je toch wel... Dan moeten er toch oplossingen.
Ja, je zou denken van, oké, zeg het gaat om in totaal nog 60 man of zo. De rest vindt wel wat. Dan ga je toch gewoon, heb je toch een zorgplicht eigenlijk als gemeente. Ja. Dan zorg je toch in ieder geval dat de oude mensen daar, dat je die ergens onder dak kunt brengen. En desnoods, wat Els mij ook zei, zet dan al die chaletjes even naast elkaar op een deel van het terrein. En begin alvast te bouwen en af te breken op de rest van het terrein. Dat verdragen we wel. Maar dan kunnen we in ieder geval nog even gewoon, hebben we iets, hebben we onderdak, een dak boven ons hoofd. Je kunt toch mensen die al zo oud zijn niet zomaar op straat zetten. En dit is natuurlijk precies, dit allemaal is precies wat er de laatste jaren in het Nederland van Mark Rutte zo ontstellend mis is gegaan. Die omgang met die normale burgers. Die is dus ook massaal op de PVV zijn gaan stemmen. Omdat je moet ze de kost geven, het aantal burgers, dat zich onrechtvaardig behandeld voelt door een hele kille overheid die op afstand staat. En als je dan met hen gaat praten, zoals op zo'n bijeenkomst van burgers en gemeenten, dan krijg je allemaal van die ambtenaren tegenover je, die allemaal ambtenarentaal uitslaan. Ik ben zo vaak bij die bijeenkomsten geweest. Er staat altijd een wethouder of een hoge ambtenaar met hetzelfde jargon, hetzelfde pak, hetzelfde geneuzel, dat je nou heb je er weer zo heen, weet je wel. En dan, ja, er komt zo'n bevolking in opstand. Er was daar een bijeenkomst geweest. Er was zelfs gegooid met een stoel. En er was een kopje op de grond gesmeten. Zo.
Dus in dat park.
ja, in zo'n,
in het vervallen clubhuis.
Nee, niet eens in de kantine, maar in een buurthuis of zo. Een cultuurhuis, je kent het wel. Dat, zo gaat het altijd. En dat de overheden in Nederland ook dit niet beter begrijpen. Dat is ook zoiets. Hè? En als ze dan kritiek gaan krijgen, die wethouders en zo, dan gaan ze ook zeggen, ja luister eens, weet je, ik heb er ook niet voor gekozen en zo. Ik doe ook maar mijn plicht tegenover de bevolking en zo.
Ja.
Terwijl ik dan denk, ja oké, dat zal wel, maar dit hele traject, de hele aanloop in dit traject en zo had toch wel anders kunnen zijn. En want nu breng je mensen echt zo erg in de paniek. Ja. Zeker die mensen, als je boven de 80 bent of zo, weet je nog niet wat je met je leven
aan. Die mevrouw die had het in 1974 gekocht, vertelde ze.
Ja, vanaf 1974 was ze daar al.
Ja, en de laatste 20 jaar woont ze daar dan permanent.
Permanent, ja. Dus Nederland, arm Nederland.
Ja. Dan, hè. Ja, heel treurig verhaal.
Ja, dus... Maar goed, die sluiten mee af, geloof ik. Of,
ik weet niet of er nog iets...
Blauwe moskee hebben gehad. Ja, wel.
Haatbaarden gehad.
Ja, het belangrijkste wat er in de wereld gebeurt hebben we wel gehad. Rusland slaan we even over. En dan gaan we weer volgende week weer op... komen we daar weer op terug.
Goed, tot dan weer.
Oké, Kleis, dankjewel.